We gaan verder en we beginnen weer met twee presentaties. Als eerste Wiebe Douma van het Asser-instituut. Ga je gang. Wil je de microfoon voor de presentaties graag de microfoon gebruiken voor de streaming? Maar buiten.
Hartelijk dank. Wiebe Douma dus, zoals gezegd, van het Asser-instituut. Genoemd naar Tobias Asser, die, zoals vanochtend al werd gememoreerd, ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen als jurist. Maar vanwege de vrede, dus vanwege zijn inspanningen voor de vredesconferenties, die helaas enige oorlogen niet konden voorkomen. Maar in ieder geval deed hij pogingen daartoe. Daarna is dit instituut sinds 1965 in Den Haag gevestigd, genoemd. En mijn instituut heel kort is begonnen ooit als een soort documentatieinstituut, heel stoffig. Ook opgericht door de broer van degene die het Meertens Instituut heeft opgericht. Ook een Voskuil. Maar ondertussen veel dynamischer. In de loop der jaren veel dynamischer geworden. En ondertussen doen wij enerzijds onderzoek. We organiseren conferenties en publieksdebatten over Europa en de burger. Onder andere hebben we gedaan de afgelopen jaren. Onder andere in Breda, dat vertelde ik de dame uit Breda al. En wij geven advies anderzijds aan vooral overheden. We helpen nieuwe wetsvoorstellen Europa-proof te krijgen in Nederland en ook in andere landen. En we hebben veel gedaan op het gebied van toetreding van nieuwe landen. Het trainen van rechters, het trainen van ambtenaren, het trainen van diplomaten in de finesses van internationaal en Europees recht. Dus daar ben ik zelf ook veelal mee bezig. En mijn eigen specialiteit, behalve Europa, is milieubescherming. En ik ben onder andere veel met klimaat bezig. Dus dan heb je twee echt populaire thema's bij de hand tegenwoordig, Europa en klimaat. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over inspraak en over de EU en wat die op dat gebied heeft gedaan. En ik denk dat er een aantal interessante punten naar voren te brengen kunnen zijn over wat de EU en internet en burgers inspraak al heeft voor elkaar gebracht. Maar eventjes terug naar dat allereerste begin, 1957, heel kort. Toen werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Die hield zich, zoals de naam al zegt, vooral met Europa en economie bezig. Dat verbreedde zich en onder andere werd bijvoorbeeld milieubescherming een taak die de Europese gemeenschap zich ging aantrekken. En daarom werd de naam ook veranderd in Europese Gemeenschap. En daaruit is ondertussen de Europese Unie ontstaan. Dat is de enige term die tegenwoordig nog gebruikt zou moeten worden. Zo heet het tegenwoordig, die organisatie. En wat je in publieksdebatten in ieder geval altijd als mening te horen krijgt, is dat Europa bezig is een enorme superstaat te worden. En dat is waarschijnlijk in Nederland ook breed gevoeld. Toen er gevraagd werd, wilt u een Europese grondwet hebben? Nou, daarop werd nee gezegd. Maar als het gaat om de vraag, is Europa ondertussen een superstaat of wordt het dat? Is mijn antwoord althans ook nee, dat is niet zo. Europa, dat zijn wij. Europa, dat zijn in ieder geval onze regeringen, onze ministers die samen beslissen over welke kant we met Europa op willen. En de manier waarop zij dat doen en de inspraak daarop van burgers, die was vroeger heel minimaal. Maar ondertussen is dat stukken verbeterd, daar zal ik op ingaan. Nog eventjes, er bestaan heel veel mythes over Europa. Het is echt schrikbarend wat er aan kennis over Europa bestaat. Dat bleek ook wel tijdens de debatten over de Europese grondwet. We hebben een keer met een aantal collega's voor de grap een website waarop 20 meningen over Europa en waarom je nee moest stemmen, was deze website dan, ging over. Hebben wij geanalyseerd en van die 20 meningen waren er 16 aanwijsbaar foutief. Leugens werden erop verspreid. In ieder geval desinformatie. En een andere leugen, of een andere mythe, beter gezegd, is dat ondertussen Europa al 80% van onze wetten aan het bepalen zou zijn. Van de Nederlandse wetten, of de nationale wetten. Dat heeft ooit een politicus geroepen en dat is een eigen leven gaan leiden. En dat blijft maar herhaald worden. En daar is door verschillende universiteiten in het buitenland en in Nederland, door de Universiteit van Groningen, van Leiden en mijn eigen instituut, onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat die invloed op sommige terreinen inderdaad groot is. Maar niet 80%, eerder 60% ongeveer. Op deelterreinen. Dus bijvoorbeeld op milieugebied, dan wordt inderdaad 60% van de Nederlandse wetgeving mede bepaald of zelfs helemaal voorgeschreven door Brussel. Maar nogmaals, Brussel, dat zijn ook wij, dat is als het over milieu gaat, zijn de milieuministers die uiteindelijk een besluit daar nemen. Dus ook de Nederlandse milieuminister zit erbij als er een nieuwe Europese wet wordt aangenomen. Daar is het een hoge invloed, maar bijvoorbeeld als het over studiefinanciering gaat, ja, daar heeft Europa bijna niks over te zeggen en daar is het weer minimaal. Waardoor, als je het allemaal zou gaan gemiddeld gaat nemen, je hooguit op 20% invloed van Europa uitkomt. En dus zeker niet een superstaat in die zin. Nou, nog eventjes één puntje. In plaats van die Europese grondwet waar Nederland en Frankrijk nee tegen hebben gezegd, hebben we uiteindelijk een verdrag van Lissabon gekregen, wat de nieuwe spelregels voor de Europese Unie vastlegt. Is dat oude wijn in nieuwe zakken? Nee en ja, dat is weer zo'n typisch juristenantwoord. Voor wat betreft veel van de inhoud. Nee, voor wat betreft de toonzetting, de manier waarop alles is ingezet. En in ieder geval is het zo dat we verre van een superstaat blijven. Dat is iets duidelijker in Lissabon terechtgekomen. En het woord federatie durven we wel helemaal niet meer in de mond te nemen als het om Europa gaat. Nou, en dan het interessantste. Is Brussel tegenwoordig transparant? Ik heb er een grote ja gezegd. Ik moet er wel een kanttekening bij maken dat op sommige vlakken, vergelijkbaar met Nederland, die transparantie nog niet zo groot is. Als het gaat om Nederland, krijgt u en ik niet te horen wat er op vrijdag in de ministerraad besloten wordt, in de Nederlandse ministerraad. En net zo goed krijgen wij geen details over wat er in de Europese ministerraden besloten wordt. We krijgen een agendaatje en we krijgen wat hoofdpunten van wat er besloten is, maar precies toegang tot wat er precies gezegd wordt door de landen, hoe ze elkaar in de haren vliegen, welke deals er gesloten worden, dat horen we niet. Maar op een heleboel vlakken is Europa, ook wat ik vanochtend gehoord heb en wetend wat er op een website als overheid.nl staat, loopt vooruit, voorop. Dat moet ook misschien wel, omdat je met bijna 500 miljoen mensen zit, die allemaal ja, willen weten wat er gaande is, althans een aantal daarvan. Erg warm loopt de gemiddelde burger niet voor Europa. Dat is een probleem wat men onderkent en waarvoor men ook acties op touw heeft gezet. Er is een commissaris die zich specifiek met het marketen van Europa bezighoudt. Er is een website bijvoorbeeld opgezet. Dus een hele grote website, daar kom ik uitvoeriger op. Maar er is bijvoorbeeld ook een deelwebsite waarin mythes worden ontkracht over Europa. Die voortdurend, met name in de Engelse pers, de kop opsteken. Europa schrijft voor dat komkommers recht moeten zijn. Doet Europa niet. Er zijn genoeg van dat soort voorbeelden te verzinnen. En dat, juist op dat soort dingen te doorprikken is zo'n websiteje opgezet. Ze zijn in de eerste plaats transparant omdat ze voor de 27 lidstaten in alle officiële talen van die lidstaten, het zijn er geloof 25 of 24 talen, alle wetten online zetten, alle ontwerpwetten online zetten en alle inspraak, want dat is zo goed geregeld ondertussen, of in ieder geval stukken beter dan in Nederland, alle inspraak op ontwerpwetten online zetten. En alle effectbeoordelingen van ontwerpwetten online zetten. Alles is te volgen. Alle reacties van burgers en stakeholders, bedrijven die een mening hebben over een nieuwe wet, over hoe zij auto's moeten gaan maken, komt allemaal online te staan. En dan een vraag die we vanochtend kregen, maar wat gebeurt er dan met al die informatie? Wie houdt dat bij? Nou, er wordt de tijd voor genomen om dat soort meningen te analyseren en er wordt een reactie verplicht gesteld vanuit de Europese politiek, vanuit de Europese ambtenarij, op datgene wat er aan kritiek op een ontwerpwet naar voren is gebracht. Dus op die manier, ik ga er iets dieper nog in mijn tweede slide, op die manier wordt getracht om de burger beter te betrekken bij datgene wat er in Brussel verzonnen wordt door, nogmaals, veelal de nationale ministers. Nou, loopt de burger daar nou echt warm voor? Ik heb nee gezet. Europa leeft slecht. Het is vaak negatief hoe erop gereageerd wordt. Persoonlijk denk ik dat het Nederlandse nee voor een heel groot deel lag aan het feit dat de regering heel hard zei, u moet ja stemmen. En men in Nederland dacht van ja, we zullen jullie. Wij zeggen gewoon nee. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Heel kort dan, ik heb ook maar twee slides. Hoe gaat dat dan in Europa? Als het gaat om nieuwe wetten, nieuwe dingen regelen. Nou, Karin zei al vanochtend, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat er allemaal wetten zijn die, waarvan men weet of waarvan je op je klompen aanvoelt dat ze slecht werken. En die worden niet geëvalueerd, die worden niet ingetrokken, die worden niet veranderd. Nou, onderaan beginnend, dat gebeurt stelselmatig in Europa wel. Er is een fitnesscheck ingevoerd om te kijken of alle wetgeving op het gebied van burgers en informatica, op het gebied van water, of die datgene doet wat het zou moeten doen. Daar kun je op inspreken, je kunt je mening daarover geven door het insturen van e-mails of post, maar volgens mij is het alleen maar via elektronische weg. En die meningen worden gebruikt, zoals ik al zei, om die wetgeving te verbeteren. En daarnaast, maar dat voert misschien wat te ver, wordt bestaande wetgeving geconsolideerd, gecodificeerd. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt gemaakt. Slimmer is tegenwoordig het woord slimmer Europese regelgeving. En op al die evaluaties is steeds inspraak. Dus dat is wat er gedaan wordt om datgene wat er uit Brussel komt, en dat is nogal wat, om dat te verbeteren. Of wat er al gekomen is, moet ik zeggen. En dan, als het over nieuwe voorstellen gaat, is er geregeld dat er eerst, als het om belangrijke onderwerpen gaat, een wit of een groen boek, oftewel een soort discussiedocument, op het internet wordt gezet. En daarop internetconsultaties plaatsvinden. Dus je kunt je mening geven, je kunt naar voren brengen wat jij als individu, maar meestal in de praktijk als belangenorganisatie, vindt van dit voorstel. Waardoor, weer in theorie, het uiteindelijke voorstel beter moet gaan worden. Daar worden ook zelfs nog fysieke, hoe zei dat iemand het hier, offline discussies over gehouden. Je kunt daar naartoe gaan, je kunt dan uitleggen wat je van het voorstel vindt. En daarnaast moet voor elk belangrijk onderwerp een effectbeoordeling worden gemaakt. Dat wil zeggen dat gekeken wordt bijvoorbeeld, wat heeft dit voor gevolgen voor het budget als we dit voorstel gaan invoeren? Ik noem wat, er wordt verplicht gesteld dat in alle vrachtauto's een kastje moet komen te zitten, zodat de kilometer bijgehouden wordt. Nou, wat kost dat de overheid om dat te controleren? Wat kost dat de ondernemer om allemaal bij te houden? En het ontwerp daarvan moet ook weer worden op het internet gezet. En daar is weer inspraak op mogelijk, bijvoorbeeld door vervoerdersorganisaties. En tenslotte, als u het in Nederland plaatst, wordt voor elk voorstel wat in ontwerp wordt gepubliceerd, bestaat de mogelijkheid voor het Nederlandse parlement om daar, als men vindt dat het eigenlijk iets is wat niet in Europa, maar op nationaal niveau geregeld zou moeten worden, om daar een gele of een oranje kaart bij te trekken. En dat wil zeggen dat als een aantal parlementen het er niet mee eens zijn dat in Brussel wordt geregeld, dat men dan kan zeggen, we willen dat u dat nog een keer herziet. En het kan niet worden tegengehouden, maar het kan wel lastiger worden gemaakt om iets naar Europa te trekken. Allerlaatste punt, voorzitter. Er zijn een heleboel dingen die in Europa geregeld worden. Daar waar die invloed van Europa heel sterk is, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, op het gebied van landbouw en milieu, heeft het weinig zin om in Nederland met de overheid te gaan sparren. Als u invloed wil uitoefenen als burger of belangenorganisatie, moet u in Brussel zijn. En Brussel biedt daartoe mogelijkheden. En ik denk dat op het gebied van het publiceren van en de wetgevingstechnieken en de manier waarop alles geregeld is over inspraak van burgers, dat daar wat voorbeelden aan te ontlenen zijn voor wat we in Nederland, welke kant we in Nederland uit zouden kunnen gaan met inspraak van de burgers. Dank u wel.